Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aarts.
Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. We zitten hier ondanks de nazomer. Jawel, alles voor de kunst, zo gaat dat. Binnen in de studio, op veilige afstand en zelfs achter plexi-scheidingswanden of hoe heten die dingen. Guido van den Bergen, emeritus, gewoon hoogleraar, toegepaste wiskunde, informatica en statistiek. Dat is de hele titel, denk ik.
Dat is een lange titel, ja.
Verbonden aan de Universiteit Gent, net nog in het nieuws, die universiteit. En kunstenaar Guido, wou ik al zeggen. Dat komt niet goed.
He, ja.
Gideon Kiefer.
Hallo.
Welkom. En wat blijkt, jullie waren hier nog maar net toegekomen. Jullie komen allebei, jullie wonen op dit moment allebei in Lathem.
Wij zijn bijna buren, ja.
Bijna buren. En jullie wisten dat niet echt van elkaar, of wel?
Toch wel.
Een beetje, ja.
Toch wel. Ik wist dat hij ging komen, maar ik wist niet wie hij was. Ja. Want ik kende niet zijn pseudoniem, maar ik kende wel zijn achternaam.
Ja.
En gisteren heb ik dat ontdekt.
Ja. En die echte naam die houden we nu even geheim. Gideon,
dat is geen probleem, maar...
Het hoeft niet.
Het hoeft niet.
Nee. Guido van den Bergen, we hebben jou uitgenodigd omdat je net samen met twee andere auteurs, ik kijk even op mijn blad, Dieter Vianen en Ludo van Damme, een boek geschreven hebt over Simon Steven. En ik zeg dat wel degelijk goed, Steven.
U zegt dat zeer goed.
En niet... Stefan?
Nee, en niet Steven.
En niet Steven. Waar komt die verwarring eigenlijk vandaan?
Dat komt van de Nederlanders voor een deel. Hè. De Nederlanders zeggen Steven.
En waarom zeggen wij Stefan?
Wij zeggen geen Steven. De Fransen zeggen Stefan.
Er zijn heel veel mensen, ook op de redactie, kleine rondvraag, denken dat dat de juiste uitspraak is.
De mensen uit... West-Vlaanderen, waar hij vandaan komt, zeggen Steven.
Ja,
en hij heeft die naam ook zo gebruikt. Ja. Want hij heeft zijn naam ooit een klein beetje, een korte tijd, in het Latijn vertaald.
Mm-hmm.
En dan heeft hij Stefanus gebruikt.
Aha.
Wat dus duidelijk blijkt op dezelfde naam te zijn als de voornaam Steven.
Ja.
Simon
Steven. Ja, ik ga proberen om niet in de fout te gaan. Ik heb het heel vaak na elkaar gezegd op weg naar hier, dus hopelijk blijft dat zo. Maar goed, die man is 400 jaar geleden overleden. En dat is de aanleiding?
Dat is de aanleiding. Er is een viering gemaakt in Brugge, tentoonstelling.
Ja, want hij is geboren en getogen in Brugge.
Hij is geboren, getogen is een groot woord. Ja. De helft van zijn leven heeft hij in de omgeving van Brugge doorgebracht.
Ja.
En de andere helft in de noordelijke Nederlanden,
ja.
In de Republiek. De Calvinistische Republiek.
Ja. Misschien moeten we eerst even, voor we zijn hele leven en waarom hij zo belangrijk is, want dat is het eigenlijk waarom dat boek hier ook ligt, hè?
Ja.
Dat we niet goed meer weten wat hij allemaal wel verwezenlijkt heeft, waar we vandaag ook nog de bewijzen van zien. Gideon, even naar jou kijken. Weet jij zo meteen uit het blote hoofd wat Simon Steven gedaan heeft?
Wat hij gedaan heeft, niet, maar ik ken wel het tijdschrift van Skep. Die gebruiken een citaat van hem. Wat was het nu weer? Wonder, geen wonder.
Wonder en is geen wonder.
Een wonder en is geen wonder.
Ja.
Ja. En dat betekent eigenlijk dat hij alles wilde bewezen hebben. En als je iets kan bewijzen, dan is het geen wonder. Wetenschappelijk kan bewijzen,
dat is het eigenlijk.
Is het geen wonder.
Je denkt over iets na dat op een bepaald ogenblik onbekend of moeilijk te begrijpen valt. En als je voldoende nadenkt en wetenschap bedrijft, kom je tot het bekende.
Ja.
Dan is het geen wonder meer.
Nee. Simon Steven, 400 jaar geleden overleden. Geboren in Brugge, dan is hij overal een beetje naartoe gegaan. Is gebleven in Nederland. Daar heeft hij ongelooflijk veel gepubliceerd. Daar was hij met zoveel dingen bezig. Ik kan het allemaal niet opnoemen, maar dat was een zeer verstandig man. Dat kan ik wel zeggen.
Ik denk dat dat inderdaad juist is. Hij heeft zeer veel gepubliceerd. Hij heeft 13 boeken gepubliceerd.
Ja.
In die tijd was dat wel heel veel. Je moet je me goed indenken. Dat moest eerst geschreven worden.
Ja, ja.
Met de hand. En daar zaten veel formules in, dus dat was moeilijk. Dan moest dat gezet worden, lettertje per lettertje. Hè. Sommige letters moesten speciaal gemaakt worden omwille van de wiskundige formules. Dan nagelezen, en zo verder. Ja. En sommige jaren heeft hij 3 van die werken gepubliceerd. Ja. In 1 jaar.
Uit wat voor nest kwam Simon Steven? Dat
is een moeilijke vraag. Hè. Hij was dus een bastaard. Laten we dat duidelijk maken. Zijn moeder komt oorspronkelijk uit Ieper. Uit een welgestelde, rijke familie. Zijn vader komt uit Veurne. En ze hebben elkaar ontmoet in Brugge. Zijn dus niet gehuwd. En zijn vader is kort na zijn geboorte met een oorzon verdwenen. We weten niet naar waar, we weten niet waar hij gestorven was. Maar de vader was wel ook weer een belangrijke man in die zin. Hij was de zoon van de burgemeester van Veurne. Maar volgens de rubrieken daar, het zwarte schaap van de familie.
Ja.
Een beetje de kunstenaar, architect. Hij moet iets mispeuterd hebben en hij is verdwenen uit Veurne.
Ja, en er is nooit een spoor teruggevonden van
nee,
hem?
Nee, want als dus de burgemeester, de vader van de grootvader van Simon Steven dan overleden is, was er een testament en daar stond dus in dat de vader van Steven, Antonius, iets zou kunnen erven uiteraard, maar men wist niet waar hij was. Hmm. En uiteindelijk is zijn deel van de erfenis verdeeld over de broers en zussen. Want Simon kon niet erven.
Ja.
Hij was een bastaard.
Ja. Dus we moeten even in het midden laten van wie hij de genen had. Van zijn vader of van zijn moeder.
Ja, maar de moeder is dan ook gehuwd op een bepaald ogenblik. Mm-hmm. Officieel dan. Dus hij had ook een stiefvader. En dat was dan weer nog een keer een zeker belangrijke man. Hij was zijdehandelaar.
Ja.
Koopman. Had een vloot waarmee hij vaarde naar de Oostzee. En de Hansasteden. En Steven woonde daarbij. Dus op een of andere manier had hij ook geprofiteerd hebben van al die mogelijkheden die hij stiefvader.
Ja, want hij zit op dat moment in Brugge. Brugge is dan nog heel erg belangrijk. Het gaat al een beetje richting Antwerpen.
Antwerpen is al belangrijker dan het.
Maar goed, er gebeurt nog van alles. Er zijn heel veel mensen die zich in Brugge ophouden, die bezig zijn met van alles in de wetenschappen, economie, al dat soort dingen. Maar we zitten ook in een periode van heel veel woelige omstandigheden. De godsdienstoorlogen komen eraan. Is dat de reden waarom hij uiteindelijk zijn boeltje pakt en naar het noorden vertrekt?
Ja, daar zijn ook allerhande discussies over.
Ja, nog veel vraagtekens in het boek.
Ja, er zijn heel veel vraagtekens.
Simon Steven van Brugge.
Die Prusse periode heeft zeer veel vraagtekens. Maar het is wel zo dus dat de familie van zijn stiefvader, de broers van die stiefvader, betrokken waren met het Calvinistische regime in Brugge. Een van hen was Schepen, heeft zelf mee onderhandeld later, wanneer Farnese voor de poorten stond, om Brugge te sparen en een vredesverdrag te maken, maar van Calvinistische kant dan. Dus hij had wel relaties met die Calvinisten. Maar als het daarom is dat hij vertrokken is, dat is moeilijk te zeggen.
Ja, ook niet zeggen of hij dan wel Calvinist was, of eerder katholiek, of
en
dat is nergens terug te vinden.
Hij zegt daar niets over. Maar het is moeilijk te bevatten dat hij zou in het noorden, in de omgeving van Prins Maurits, de stadhouder, kon frequenteren, zonder dat hij eigenlijk een zekere vorm van Calvinisme aankleefde. Want normaal was het Calvinisme de staatsgodsdienst van het noorden, en wie dat niet bedreef, die kon ook niet in staatsdienst komen.
Nu ja, daar doe je me aan iets denken, Guido van den Bergen. Want is het ook niet Simon Steven die geschreven heeft een belangrijk boekje? Is het een traktaat? Het is een tekst over migratie eigenlijk.
Juist,
hè?
Dat klopt.
Uit zijn eigen ervaring, denk ik. En heel actueel nog altijd. Hij kwam van Brugge naar Leiden. Moest daar zijn leven leiden. Had daar misschien wel de nodige moeilijkheden. Maar hij schrijft daar iets heel interessants, over godsdienst met name. Ja. Dat iedereen naar buiten toe zich moet schikken naar de godsdienst die er heerst, die opgelegd wordt, met andere woorden, het Calvinisme dus in het noorden. Maar dat je binnenskamers best een ander geloof kan aanhangen.
Zolang
dus wie
dat
weet,
dat
kon,
niet
hij dat wel, kon hij dat zelf wel
misschien
gestopt
ligt
houden.
Daar wel het idee van zijn eigen leven. Ja. Dat kan natuurlijk. Ja. Hè. Maar heeft dat boek geschreven als je al 10 jaar in het noorden was.
Ja.
Als je eigenlijk al in dienst was van prins Maurits. Maar hij was omringd door enorm veel migranten.
Ja.
Hè. Je mag niet vergeten dat bijvoorbeeld een stad als Haarlem in die 10 jaar verdubbeld was in inwoners. En allemaal Brabanders, Vlamingen, Walen, die naar Hinder getrokken waren.
Ja.
Amsterdam ook. Hè.
Ja, in dat befaamde geschrift roept hij ook op voor burgerzin, wat ook zo actueel is.
Ja, Wel, maar je moet je realiseren, die republiek was een republiek van burgers. Hè. Mensen die eigenlijk het goed stelden door de handel en een status hadden. En het is heel anders daar dan in de andere omringende landen. In de andere omringende landen heb je een koningschap met adel die dominant zijn. En de klerus, dat had je niet meer in dat noorden. De koning was die van Spanje, maar die herkenden ze niet meer. De stadhouder werd aangesteld door de staten, een soort parlement per staat, Holland, Zeeland enzovoort. En die was eigenlijk ook maar een ambtenaar. Hij was niet de grote chef, laat het ons zeggen. Hij was de baas van het leger.
Ja, dan moet hij zich daar, Simon Steven, heel goed gevoeld hebben, Guido van den Bergen. Want het is ook iemand die, ook al leefde hij meer dan 400 jaar geleden, hij als wetenschapper publiceerde de meeste in het Latijn.
Ja, maar hij niet.
Maar hij niet. Nee, dus hij was sowieso al iemand die voor het gewone volk en voor gelijkheid streefde, ook in zijn wetenschappelijke teksten.
Dat was zijn idee. Hè. Hij vond dat wetenschap zoveel mogelijk moest begrepen worden door iedereen. En dus niet alleen door de academici die inderdaad in het Latijn schreven. Dus vanaf een bepaald ogenblik heeft hij dat ook op papier gezet en gezegd, kijk, het Nederduits, de lokale taal van die tijd, dit gaan we gebruiken.
Want de beste taal, vond hij het.
Dat zei hij ook, want hij ging terug naar de fameuze wijzentijd. Hè. Ja. Dat was zo'n idee uit die tijd, dat er ooit wel ergens voor de grote zaken, zoals de Babyloniërs, die Egyptenaren, een tijd geweest was waar iedereen alles kende. Ja, een soort paradijs. Hè.
Is dat die wijze kunst?
De wijzentijd.
Maar hij verwijst daar ook mee als hij het woord wiskunde bedenkt.
Wiskunde is eigenlijk de wiskunst, de kunst van het wijzen. En dat moet je kunnen nastreven. En je kunt dat dus maar nastreven als je dat met veel mensen doet. En liefst in een taal waar je goed kunt mee communiceren.
Ja.
En dat was dus een van de redenen om dat Nederduits te promoten en te gebruiken.
Ja, en zodanig ook dat al die wetenschappelijke weetjes, dat die ook in de praktijk konden toegepast worden, begrepen worden en toegepast. Want dat is uiteindelijk ook, denk ik, een deel van zijn leer.
Ja, dat heeft hij dus overgenomen van, overgenomen is een groot woord, maar een beetje de volger geworden van Ramus, Franse filosoof de Rami, die zei dat wetenschap is niet alleen theorie. Je moet dat ook telkens in een of andere praktijk omzetten. En Steven heeft dat dus gedaan. Elk boek heeft een deel wat hij noemt theorie, spiegeling, en een deel dat hij zegt daad, dat is de praktijk.
Ja.
En je vindt dat in elk deel vind je die data terug.
Ja, hij heeft heel veel moeten vertalen ook vanuit het Latijn.
Ja, daardoor heeft hij heel veel Nederlandse woorden geïntroduceerd.
Ja, zoals wiskunde, maar dat komt dan niet uit het Latijn.
Nee, wiskunde is voor ons het enige woord in heel Europa dat gebruikt wordt voor die wetenschap. Ja. Alle anderen hebben inderdaad een Latijnse afleiding van mathematica of wat ook.
Ja. En wat is nog zo'n woord dat hij bedacht heeft? Gewoon om het even praktisch.
Middenlijn, driehoek, evenaar, horizon. Ik kan er zo honderden opsommen.
Dus hij was bezig met taal, hij was bezig met sociologie, hij was bezig met wiskunde, hij was ook bezig met stedenbouw.
Ja, hij heeft daar eigenlijk zijn hele leven mee bezig geweest. In die zin heeft er altijd over gedacht, maar hij heeft eigenlijk nooit een boek geschreven daarover. Maar wel veel manuscripten nagelaten. En heel onlangs, nu spreek ik van 10 jaar geleden, is een van zijn manuscripten, De Huisbouw, bewerkt geweest door Charles van den Heuvel, Nederlander. En die heeft daar een dik werk over neergeschreven met alle ideeën van Steven over de huizenbouw, over de stedenbouw.
Wordt er nog genoeg over hem gesproken in het onderwijs, over Simon Steven, naar uw aanvoelen?
Minder en minder, maar ik denk dat we nu goed bezig zijn.
Zo'n verjaardag, dat is toch altijd goed meegenomen om iemand terug in de picture te zetten?
Ik weet niet of mijn kleinzoon het gaat appreciëren, maar ik heb een kleinzoon die begonnen is in het middelbaar onderwijs. Nu, 1 september.
Luister goed.
Ja, 1 september.
Opa spreekt.
Ja, en 2 dagen nadien kreeg ik een sms'je. Opa, we hebben van Simon Steven geleerd.
Ach, geweldig.
Dat vond ik super.
Ja.
Heeft hij ook niets met perspectief?
Perspectief heeft hij ook, inderdaad.
Ja, dan komen we in jouw gebied terecht. Ja, inderdaad.
Ja, maar goed, hij heeft daar... Dat is een onderdeel van de lessen die hij aan Maurits gaf. Maurits was een leerhierenman. Vooral wiskunde georiënteerd en dat soort zaken.
Daarom wilde hij een man als Steven in zijn buurt hebben.
Ja, en hij had hij was zijn leermeester in principe. En die lessen zijn gebundeld in het boek Wiskunstige Gedachtenissen. En daar is inderdaad het deel dat de naam daar deurzichtige. En daar handelt hij over perspectief.
En is dat iets specifieks of zo wat hij daar heeft bedacht? Of?
Hij inspireert zich nogal op de werken van Dürer. Want Steven heeft dus ook zijn bronnen. Hè. Dat is ook relatief uitzonderlijk voor die tijd. Hij zegt dus van waar hij zijn ideeën haalt. En die gaan dus heel ver. Hè. Hij gaat naar de Grieken, Archimedes, Aristoteles, Diophantus. Je gaat naar de Arabieren voor de algebra. Je gaat ook voor de algebra naar de Italianen van 2 eeuwen voor hem. En dus ook naar Dürer. Omdat Dürer ook apparaten gebouwd heeft perspectief. En hij heeft zo'n apparaat nagebouwd. Okay. Dus in die wiskunstige gedachtenissen staat dus een figuur, tekening van dat apparaat. Maar je zegt dat het van Dürer is.
Ja. En wordt die internationaal erkend?
Ja. Nou, je zult zeggen ja, en dan Nederduits gaat men dat dan begrepen hebben. Ja, maar je moet je goed realiseren, het Nederduits toen was een relatief ververspreide taal. Hè. Men sprak het eigenlijk tot in de Baltische landen. Dus het noorden van Duitsland, het platte Duits, waar nog altijd dialecten van verstaan, dat was zeer verwant met het Nederduits dat in de Nederlanden werd gesproken. Ja. Dus in die zin was dat alleen. Maar veel van zijn werken zijn ook vertaald. Bijvoorbeeld De Tiende, in mijn ogen zijn belangrijkste werk, heeft hij in het Nederduits geschreven, maar is bijna onmiddellijk in het Frans vertaald, in het Engels en in het Deens.
Het Tiende, iets wat we vandaag bijvoorbeeld nog altijd kennen. Want wat was dat precies, Guido van den Bergen? De Tiende.
De Tiende, wel. De Tiende was eigenlijk het invoeren van decimale breuken. Wat wij heel eenvoudig zeggen, de comma-tallen.
Ja.
De comma-tallen. Dat kende men niet in West-Europa. De Arabieren hadden dat wel gebruikt, maar dat was nooit tot bij ons gekomen. En hij komt daar opeens mee af. En hij zegt, ja, hoe dat je dat moet neerschrijven, een heel speciale neerschrijven, geen komma, dat was er nog niet. Maar je duidde elk cijfertje na de komma aan met een cirkeltje met een getalletje in. De 1 was de 10e, de 2 was de 100ste, 3 enzovoort. Heel speciaal, maar dan zei hij, ja, eenmaal je dat zo noteert, dan kun je alles doen alsof het gehele getallen zijn. Ook optellen, vermenigvuldigen, delen. En dat toont hij dan. En de toepassing is uiteraard... Dan gaat dat gaan toepassen op alles waar maten in zitten. Op munten, op lengtematen, op inhoudsmaten. En hij is daarin gevolgd, maar 200 jaar na zijn dood.
Dus hij was zijn tijd vooruit op heel veel vlakken.
Hij was zijn tijd vooruit op dat vlak. Op dat vlak was hij heel vooruitstrevend. En hij heeft toen in dat boekje zelf gezegd, heel op het einde, het zou toch handig zijn, moest er een algemene munt zijn... voor alle steden waarmee we handel drijven. Want hij zat...
De euro.
Hij zat met zijn stiefvader uiteraard mee in dat handelsbedrijf. En hij zag dat er naar elke stad in Duitsland, waar ook zelfs naar Spanje, dat er allemaal andere munten waren die telkens moesten geconverteerd worden.
En ook dat is weer vanuit de praktijk ingegeven.
Ja, dat is natuurlijk. Ja. Hij zei, zo moeten de munten zijn. Ja, de euro heeft dan uiteindelijk 400 jaar na zijn werk de intrede gehad.
Als ik dat zo hoor, we kunnen ons eigenlijk niet inbeelden wat er nu nog allemaal ons omgeeft, waar hij, Simon Steven, op een of andere manier zijn hand in gehad heeft, waar hij de aanzet toegegeven heeft. Nou,
dat is ook het onderwerp van de tentoonstelling en ook het onderwerp van het boek voor een deel.
In het Stadsarchief is het tentoonstelling.
De wereld. Goed, dat is een opdracht die ik gehad heb van het stadsbestuur van Brugge, om die tentoonstelling en het boek te schrijven. Dat ging aan elkaar. En dat was, je moet tonen nog waar wij nog mee bezig zijn, ten gevolge van zijn werken.
Ja.
En hoe komt het dan dat niet zo geweten is? Dat hij zo vergeten is?
Wel, het is zeer gek. Hè? Ja, hij is natuurlijk in Nederland en daar gestorven. En je moet je goed realiseren op dat ogenblik was die godsdienstoorlog nog bezig. De 80-jarige oorlog was bezig. Ja, en hier, dat waren de Spaanse Nederlanden. En wat daar gebeurde, dat werd vooral verzwegen.
En hij werd misschien wel als verrader beschouwd, omdat hij weggegaan is uit Brugge. Was dat ook niet de contestatie op het moment dat er sprake was om dat standbeeld voor hem op te richten, dat er nog altijd staat in Brugge, waar je al heel veel kan van afleiden, waar hij zo al mee bezig was?
Ja.
Het had er hij zo na niet gestaan.
Het had er hij zo na niet gestaan. Hmm. Men zocht dus naar goede Belgen. Hè. We waren kort na 1830.
Dus er wordt wel degelijk nagedacht over het oprichten van een standbeeld voor iemand.
Toen, 1830.
Toen toch.
De mensen waren relatief analfabeet, dus je moest geen teksten uitgeven op dat ogenblik. Maar je kon wel zaken in het beeld zetten. Hè. En dus men zocht naar de grote Belgen. En het is dan dat Ambiorix bijvoorbeeld zijn standbeeld in Tonger gekregen heeft. Godfried van Bouillon zijn standbeeld in Brussel. En dus in Brugge werd gesuggereerd Simon Steven. En bij het begin was er geen enkel probleem. En de Brugse stadsbestuur had een wedstrijd uitgeschreven. Er waren 5 of 6 kandidaten met plannen voor dat standbeeld. Toen opeens een politieker. Er waren maar 2 grote politieke partijen, de katholieke en de liberalen. Maar ze vormden nog een unionistische regering. Ze waren nog niet gesplitst. Ze steunden nog op elkaar om dat België op te richten. En een van die katholieke politici begon dus tot in het parlement kwaad te worden. Die zegt, maar dat is een verrader. Die is naar het Calvinisme overgelopen. Die heeft gevochten tegen onze troepen. Dat kun je toch geen standbeeld geven?
Terwijl hij heel zijn leven lang is blijven verwijzen naar Brugge.
Ja, hij was daar op een of andere manier fier op.
Ja.
Waarom, weet ik niet, maar elk boek
als Bruggenaar, Guido van den Bergen, kan Bruggeling. Je dat toch alleen maar hebben? Ja. Bruggeling. Kan je dat toch alleen maar beamen, dat elektrons?
Ja, hij was daar fier op en vanaf zijn tweede werk. Zijn eerste werkje stond dat niet op, want dat is nog maar ontdekt in 1990. Dus daar stond het nog niet op. Maar vanaf het tweede werkje stond inderdaad Simon Steven Bruggeling. En het derde werkje Simon Steven van Brugge.
Ja.
En op alle andere werken op 1 na blijft dat staan.
Ja. We gaan van Brugge naar Lathem, waar jullie beiden vandaan komen. Toch op dit moment. Hè?
Ja.
Maar voor we Gideon Kiefer, want we gaan kijken een beetje in detail naar het werk dat jij tentoonstelt in het Gevaert Minne Museum al daar. Mm-hmm. Misschien op 5 minuten wandelen van bij jou thuis.
Ja,
van beiden. Jullie kunnen elkaar tegenkomen op weg naar. Maar bij wijze van opwarming, ik heb 2 platen klaarstaan. Die waar jij naar verwijst in je werk. Eentje van Yazoo, voor de mensen die niet mee zijn. Gideon Kiefer, toch even wat uitleg, Yazoo?
Yazoo. iedereen denkt nu dat ik heel grote fan van Yazoo ben, maar dat valt goed mee. Maar Yazoo was een synthpop band uit begin jaren 80 van de vorige eeuw. En die hebben 1 of 2 platen gemaakt en daarin toch een aantal legendarische nummers gemaakt. En ik was daar eigenlijk toen wel... Ik kon die muziek smaken. En ik heb een stukje uit een songtekst van een nummer van hun... In My Room, genomen om, als titel van mijn tentoonstelling nu in het museum Gevaert Minne.
The Room is Lit by Electric Light. Light, ja. En het andere nummer, want er komt muziek aan, maar jij mag kiezen, dat is altijd moeilijk, is Joy Division.
Ja, ook omdat er een werk hangt in het museum van mij dat Joy Division als inspiratiebron heeft gekomen.
Ja, allebei typisch Clara-muziek, dat heb je goed gedaan. Ja. Wat wordt het? Eenmaal, andermaal?
Ik moet nu kiezen welke.
Nu kiezen.
Graag dan Joy Division.
Voilà.
Ja, het is.
Dance, dance to the radio. Het is een transmission van Joy Division. Gideon Kiefer voelt zich plots weer, ik weet niet hoe oud, in Neerpelt.
13, 14 jaar, denk ik.
Voilà. want daar kom jij vandaan. Ja. Niet uit Brugge, niet uit Laten, maar uit Neerpelt. Wat ook heel erg aanwezig is in je werk.
Absoluut. Ik herken me net even in Steven zijn... Zijn aanbidding van Brugge. Dus, ja.
Bij jou is het altijd duidelijk dat Neerpelt, daar kan je niet van loskomen. Kan je zeggen waarom dat zo is?
Ja, ik vermoed dat dat is omdat ik er ben weggegaan. En dat het daarom,
de afstand vergroot, de liefde.
De afstand vergroot en daardoor krijgt dat iets van, ja, een speciale betekenis. Iets mythisch wordt dat zo. Ja.
Het is het eerste werk, die Radio Live Transmission, dat we te zien krijgen als we binnenkomen. Klopt, in het museum Gevaert Minne. Wat misschien een beetje voor mensen die het museum kennen, die zo denken van, hedendaagse kunst in een museum dat eigenlijk werk toont van de kunstenaars uit de Lathemse scholen, moet ik zeggen. Er zijn verschillende periodes, verschillende stijlen ook. Wat doe jij daartussen?
Wel, ja, wat ik doe dus, ik heb...
En Guido van den Berg is gaan kijken, hè?
Ja, ik ben eens gaan kijken, ja.
Het is dan ook zo vlakbij.
Ja, ja. Ik kon hier toch niet zitten zonder het gezien.
Zeker niet als buur.
Ik ben eigenlijk uitgenodigd door het museum om aanvankelijk eerst een tentoonstelling te bouwen in de schaapstallen. Dat is eigenlijk los van de collectie.
Dan moet je solo tentoonstellen.
Ja, of, dus daar hangen dus ook werken van mij, enkel alleen maar werk van mij. Maar ik ken het museum al, aangezien ik er vlakbij woonde. En dan ben ik daar naartoe gegaan om eens te gaan kijken hoe dat die ruimte eruit zag. En ook weer door het museum gaan lopen en kijken naar de collectie. En dan kwam ik zelf heel snel op het idee van, ja, ik zou het eigenlijk veel leuker vinden om dialogen aan te gaan met die collectie. En dat heb ik dan voorgesteld. En dat werd dan ook goedgekeurd. Ze hadden meteen daar zin in. En dan ben ik met de mensen van mijn galerie, van Geukens en de Vil, ben ik aan de slag gegaan. Hebben we eigenlijk de collectie bestudeerd, bekeken. En dan zijn we in mijn werken gaan grasduinen om te zien wat er mogelijk was.
Ja, waar die dialoog kon uit bestaan. Hè? Want, want had jij eigenlijk iets met die Lathemse kunstenaars?
Maar, heel eerlijk zijn. Ja. Niet rechtstreeks, toch niet artistiek.
Je bent er nu ook in, hè?
Wat is?
Een Lathemse kunstenaar, je bent er nu ook een, hè?
Ja, nou, ik veronderstel dat, ja.
Er zijn er nog veel, hè?
Ik had er artistiek niet heel veel mee, maar veel van mijn werk gaat over Neerpelt en gaat ook over mijn herinneringen, maar gaat ook heel vaak over mijn grootouders bijvoorbeeld. En mijn grootvader, die was deputé in Limburg en die kreeg in zijn hoedanigheid van deputé heel veel kunstboeken. Die moest altijd naar tentoonstellingen en zo. Dus ik heb door mijn grootvader eigenlijk veel, op jonge leeftijd veel contact gehad met kunst, doordat ik altijd in zijn boeken ging bladeren. En als ik daar op bezoek kwam, vond ik dat heel leuk om te doen. En ik herinner me daar allemaal ook boeken van. Permeke zat daartussen. Mijn grootvader had bijvoorbeeld ook in de kamer waar ik dan moest af en toe overnachten, had hij een reproductie van Servaas hangen. Christus aan het kruis, een heel bekend, nogal griezelig werk, want ik was er eigenlijk een beetje bang van als kleine jongen.
Moeilijk in slaap kunnen geraken.
Ja, dus dat was een link die ik had. En dan mijn vader zelf, die is ooit op Rome-reis geweest, toen hij 18 jaar was.
De befaamde Rome-reis.
Met het college van Neerpelt. Ja. En hebben toen een atelierbezoek gedaan bij Servaas in Luzern, toen hij daar een beetje verbannen terecht is gekomen. En mijn vader heeft toen twee gebruikte schildersborstels van hem mogen meenemen, die nu bij mij liggen. En dus op een of andere manier zitten die wel in mijn...
Ja, is toch een link, ja.
Ja, want ik hang ook in het museum naast een Servaas. Ja. En dat vind ik eigenlijk de coolste. Ja. Het is misschien niet de meest geslaagde dialoog, maar ik vind dat gewoon, dat vind ik super, dat ik daar langs mag hangen, omwille van dat.
Ja, probeer eens te beschrijven welk werk van jou naast Servaas hangt. Hoe dan de link...
Dat is moeilijk,
ja. Dat is moeilijk, ja.
Maar ik zal beginnen met het werk van Servaas. Dat zijn eigenlijk een drietal boeren die stro aan het... aan het bij elkaar rapen zijn op een akker om die samen te binden.
Met heel grote bewegingen.
Heel expressief geschilderd. Mijn werk is eigenlijk gewoon een hand van mijn hand in close-up die dezelfde beweging doet eigenlijk. Die dezelfde grijpbeweging uitbeeldt die eventueel die boeren moeten gedaan hebben.
Ja.
En dat is eigenlijk de grote link, maar daar zit dan ook nog een klein landschapje in verwerkt in mijn werk, dat de kleuren en ook de schikking van het werk, de kadrage, komt daarmee overeen. Dus.
Ja, want het valt op als je door het museum loopt, dat je af en toe zie je dat er inderdaad qua kleur een duidelijke connectie is. Soms is het de thematiek van het werk. Maar landschappen komen wel altijd terug. Dat is iets bij jou dat Neerpelt, ja, dat moet bij jou er heel diep in zitten.
Ja, ik woonde in Neerpelt.
Je hebt je rot geamuseerd als kleine jongen.
Absoluut. Ja, ik heb daar een hele mooie jeugd gehad. Maar ik woonde eigenlijk, ja, je hebt Neerpelt Centrum. Ik woonde helemaal niet in het centrum. Wij woonden helemaal aan de rand van Neerpelt in de bossen. En vlak naast die bossen lag een groot natuurgebied, ligt nog altijd. En dus dat was ook met mijn vrienden ons speeldomein. Dus vandaar dat ik daar vooral naar teruggrijp. Maar dat is niet alleen omwille van de herinneringen. Ook een deel van mijn werk gaat ook over de klimaatopwarming.
Ja.
Dat maakt me daar heel veel zorgen
over. Dus een dag als vandaag, het is goed dat we jou hier vandaag in de studio hebben. De warmste 14 september ooit.
Ja, het is aangenaam buiten, maar eigenlijk is het tragisch misschien dat bezig is. Maar, en daarom gebruik ik ook de natuur als onderdeel van mijn werk. En ik steek de natuur ook altijd in kasten, in doosjes, op rekjes. De natuur is bij mij niet meer vrij. Zoals de natuur ook hier in Europa niet meer vrij is. En de natuur wordt altijd door mensen
ingeperkt,
afgesneden. Ja. Ja, en dat is daarom een reden dat ik dat wil in dat werk steken.
Ja, want het is, je zegt ja, de natuur zit bij mij in dozen, zit in glazen kasten, is uitvergroot ook. Dat zie je als je naar de figuurtjes kijkt die erbij staan. De natuur is heel erg groot. Maar die is niet buiten.
Nee.
Wat dan het grote contrast is met die werken van de, misschien wel met de werken van de Lathamse kunstenaars.
Ja, dat is ook de reden waarom ik de Room is Lit by Electric Light van Yazoo heb genomen, omdat de Lathamse schilders, die gingen buiten in de velden staan en begonnen te schilderen. En mijn landschappen zijn allemaal in elektrisch licht geschilderd, niet buiten.
Ja. Ja. En ze hebben ook iets. Het is moeilijk om uit te leggen, hè. Het is natuurlijk radio, maar we willen het toch zo duidelijk mogelijk maken voor de luisteraar ook. Ja. Het is, je landschappen zijn heel realistisch geschilderd. Het is heel gedetailleerd. Het is prachtig. Je hebt zin om er naartoe te gaan.
Dank je.
Maar dan tegelijkertijd, je zet ons op het foute been. Want ze zitten dus gevangen in een doos, in het perspectief soms, waar we daar net naar verwezen. Het lijkt eerder een soort van decor te zijn waartegen iets zich kan afspelen, dan wel dat het een open ruimte is waar je kan van genieten.
Ja, dat is veel in één, maar mijn...
Maar er zitten ook heel veel lagen in je werk. Er valt heel veel over te zeggen.
Ik probeer altijd er heel veel in te steken, dat niet altijd meteen naar buiten komt, of niet iedereen zal dat eruit halen. Je moet eigenlijk een groot deel van mijn werk zien als een soort van ontwerptekeningen voor decors, of installaties. Ik heb al vaak gezegd dat ik graag decors wil maken voor opera's of voor theaterstukken.
Dit is een open call.
Maar daarnaast is het ook natuurlijk wel hetgeen ik daarnet vertelde, die natuur die wij als mens proberen te controleren en afsnijden. Mm-hmm. En dan daarnaast dat ik zo graag verfijnd schilder en zo, is omdat ik ook waarschijnlijk niet anders kan, want ik probeer wel eens ooit wild te schilderen, maar dat ligt mij niet. Dus
ben je nog niet.
Misschien,
het zou kunnen, want je schildert nog maar twee jaar of zo.
Ja.
Daarvoor was je een zeer begenadigd tekenaar.
Tekenaar, maar ook wel gecombineerd met schilderen.
Ja, met hier en daar. Ja, het was een beetje mixed media, of hoe moeten we dat noemen. Maar dus dat schilderen, je doet dat omdat je niet anders kan, dat zo gedetailleerd schilderen.
Ja, dat gebeurt automatisch, kom ik tot die stijl. Dus ik breek mijn hoofd daar wel over, maar met de jaren leer ik ook wel te beseffen dat ik ben zoals ik ben en dat ik daar misschien ook niet te veel moeite moet voor doen.
Ja. Nu, je vangt dat wel op, of dat is geen gebrek, hè, dat je dat zo goed kan. Dan laat ons daar even duidelijk over zijn. Integendeel. Maar je nuanceert dat een beetje door er andere dingen bij te zetten. Door bijvoorbeeld iets met fluo aan te zetten. Door een van de werkjes die je gemaakt hebt, je noemt ze zelf je lockdown-werkjes. Enfin, het is een reeks. Daar zet je dan een 3D, ik denk dat een metalen buis is, bovenop. Er gebeurt van alles. Het is niet, niks is wat het lijkt.
Nee, ik misschien ben ik daar niet juist in, maar ik besef dat ik als super figuratieve schilder of tekenaar, dat je heel snel op de foute kant kunt balanceren. Je kan ook iets kitscherig beginnen te maken. Ik zie vaak goed geschilderde figuratieve kunst, maar ik vind dat eigenlijk kitsch. En ik probeer altijd die balans naar de goede kant te laten overhalen. Dus ik probeer er dingen aan toe te voegen die het een beetje stout maken, die het een beetje rock and roll geven of whatever.
Of een beetje new wave.
Een beetje new wave, ja. Of synthpop.
Wat we nog niet gezegd hebben, wat eigenlijk ook het anders maakt dan een gewoon schilderij of een gewone tekening, is dat je je dragers heel bewust kiest. Mm-hmm. Je tekeningen, waar je ook andere dingen aan toevoegde, wat je net zei, die maak je op de binnenkant van een kaft van oude boeken, mm-hmm. zodanig dat je het linnen randje van de kaft ook nog kan zien, dat functioneert als het kader. Mm-hmm. Je scheurt het ook er gewoon af, de kaft van de achterkant. Ook die rafelranden zijn belangrijk. Je vult het niet volledig op, ook niet, die drager. Nu ook met de twee schilderijen, twee nieuwe werken die je toont in het Gevaert Minne Museum. Gideon Kiefer. Schilder je niet op canvas zoals om het even wie op canvas zou schilderen, maar je gebruikt de achterkant.
Ja,
waarom altijd zo onorthodox?
Dat heb ik me gisteren ook afgevraagd.
Voilà. Dat zei. Maar je durfde het niet vragen, Guido van den Bergen.
Nog niet.
Maar misschien is dat net voor mij dat doorbreken van dat hyperfiguratief. Ja. Dus ik ga op zoek naar andere layoutmanieren. Ik draai het canvas eigenlijk ook gewoon om, omdat het bruin is dan. En ik hou niet van het witte canvas.
Ja, dat is bij die kaften ook zo, van boeken. Dat is ook wat bruinig. Een wit papier, dat wil je niet.
Nooit.
En je wilt het al helemaal niet volledig opvullen.
Nee. De tekeningen op boekenkaften zijn ook, worden eigenlijk een voorwerp. Dus je krijgt er een 3D-effect mee met die rafelingen en zo. Wordt het eigenlijk een object, niet alleen een tekening. En het zijn ook oude boeken, dus die zijn al mooi vergeeld. Dus dat werkt beter. Dat is ook zoals de klassieke schilders, die gebruikten ook bruine onderschilderingen om daarop dan het schilderij te zetten. Dat was voor mij de enige manier om het in tekenen ook te kunnen gebruiken op de manier zoals de klassieke schilders schilderen. Is oud papier gebruiken, dus oude boekenkaften gebruiken. Ja.
Je zet er ook van alles bij, je schrijft er teksten bij, soms een naam, die twee schilderijen die je op canvas gemaakt hebt, staat Friedrich in het groot. Ja. Dat is ook een voorbeeld voor jou dan, Caspar Friedrich.
Wel, ook, ja, hetzelfde als Yazoo, dat is een herinnering eigenlijk. Ja. Caspar David Friedrich, ik vind dat ik zie dat wel graag, hè. Daar gaat het niet over, maar dat is niet per se dat ik Caspar David Friedrich, de Duitse schilder,
die op Rügen werkte aan de Oostzee.
Ja, dat ik die per se helemaal op handen draag. Maar die stond ook in die boeken van mijn grootvader. Dus ik doe in mijn werk heel veel verwijzingen naar kunstgeschiedenis. En die komen dan weer voort uit herinneringen die ik vroeger had. Door in zijn boeken te gaan zitten. Kijken, ik wist als ik daar kwam van, ik pak dat boek, want daar staat dat schilderij in.
Ja.
En dan ging ik daarnaar op zoek, want de helft vond ik niet goed. Dus ik had zo favorieten. Waar ik altijd opnieuw naartoe kon gaan, omdat ik dan die weer een maand niet gezien had of zo.
Ja, ooit iets uit die boeken gescheurd?
Nee. Ik had veel te veel ontslag van mijn grootvader. Nee, maar ik heb die boeken wel voor een deel kunnen erven. Dus ik gebruik ze dus daarom nu opnieuw. Mm-hmm.
Guido van den Bergen, jij bent gisteren gaan kijken. Of ja, eergisteren. Het is nog heel vers in het geheugen. Kende jij het werk van Gideon Kiefer?
Nee,
helemaal niet.
Wat heb jij gezien?
Ik
wist eigenlijk niet dat hij dat soort werk deed.
Ja.
Ik ben nooit eens in een atelier geweest.
Nee. En wat heb jij gezien? Hoe zou je de ervaring beschrijven?
Goed, dat is moeilijk. Hè. Dat is zeer moeilijk. Om daar iets...
Ik had je wat bedenktijd moeten geven. Hè?
Ja, dat ga je zeker moeten doen. Nee, ik heb bepaalde dingen... Die hand heeft mij wel aangesproken.
Ja,
Dat was zo echt... Kijk...
De belangrijkste hand uit de kunstgeschiedenis.
Ja, dat was wel sprekend.
Ja. Ja.
Er waren zo'n paar zaken. Ik ben zeer slecht in het onthouden van die dingen die ik zie. Op het moment zelf zeg ik, en dan...
Help
dan
ons, Gideon. Die hand, wat is dat? Het is jouw hand eigenlijk, maar die verwijst natuurlijk...
Was het je eigen hand?
Ja, het is mijn eigen hand, maar het is ook weer... Het is ook weer uit een boek van mijn grootvader.
Ja, ja.
In dit geval is het niet echt heel grote kunstgeschiedenis. Het is eerder geschiedenis. Het is een boek met Europese veldslagen in. En daar stonden allemaal van die grote epische schilderijen van duizenden soldaten, Napoleontische soldaten. En die hand komt eigenlijk uit zo'n schilderij waar een generaal ligt te sterven op het slagveld. Wat een schilderij was, wat ik graag zag als kleine jongen. Maar voor mij ook naar de Sixtijnse kapel, naar Michelangelo. De meest bekende hand van, van de kunstgeschiedenis.
Nee, die man met zijn rode kap en die ogen, dat kwam mij ook...
Okay. De kat.
De kat, ja.
De kat, ja. Dat vond ik ook...
Dat is ook heel speels. En dan zie je dat je uiteindelijk ook, Gideon, met je schilderijen, dat je daar ook dingen begint aan toe te voegen. Want er zit ook een sticker op dat schilderij. Het is een buste, om het proberen te beschrijven. Met, de buste zelf heeft een kap, heel erg corona-proof.
Ja.
Ogen zijn bloot en dat zijn dan heel erg ook weer die scherpe, levensechte ogen die je aankijken. Maar dat is voor jou ook puur gewoon jeugdsentiment.
Juist, dat is de serie De Kat. Het is trouwens, die actrice is gestorven vandaag.
Ja, toch? 92.
92
is
jaar.
Is geworden.
Ja.
Het is deze die Hester overleden is.
Maar dat gaat dus eigenlijk over de serie De Kat, die de BRT toen nog uitzond. En dat is een herinnering van mij. Ik was fan van die serie. En samen met twee buurjongens hadden wij ook een kattenbende gemaakt. En wij droegen die capuchons zoals dat ik het op het schilderij heb staan.
Je was toen al bezig met het milieu, want de kat...
En dat is ook de reden waarom ik het daar ook weer gebruikt heb. Omdat dat ook over die klimaat... Die link naar dat klimaat zit daar ook weer bij.
Ja, want wat deed de kat ook alweer?
Die ging het afvalbedrijf Afval... Heette dat?
Het is, kan maar duidelijk zijn, hè?
Ja, en die maakte dat bedrijf het leven zuur. En wij deden dan in navolging van de serie, gingen wij afval opruimen. En als we dan mensen betrapten of weet ik veel, dan hadden we die stickers en die plakten we dan op de... Zoals de kat, die liet ook altijd zijn teken aan. Ja. Beetje zoals Batman.
Ja, of Zorro.
Of Zorro, ja.
Maar het werk hangt naast een werk van Gustus Smit.
Ja,
waarin de kleuren heel... Ja, het is alsof de werken voor elkaar bestemd waren. En dat is wel het gevoel wat ik, Guido van den Berg, heb overgehouden. Vooral ook aan het bezoek is dat jouw werk heel mooi gedetailleerd. Je wat op het verkeerde been zet, dat je moet nadenken. Twee keer, drie keer, vier keer moet kijken. En misschien nog eens. Maar dat het heel goed samengaat.
Ja, ik ben er zelf ook van geschoten.
En dat je beter gaat kijken naar jouw werk en naar dat van de Laatstumse kunstenaars.
Ja, daar hoop ik ook heel vaak.
Ja, dus je bent heel, heel lang zoet als je daar even binnen gaat. Want het is trouwens ook een legendarische plek. Misschien, Guido van den Bergen, weet jij meer over wat hij daar afgespeeld heeft, waar nu het museum Gevaert Minne zich bevindt? Vertel ons dat nog even. We hebben nog even tijd.
Dat is de plaats waar in de jaren 60, 70 de commune was. Gevaert was politiek gedreven ook. Was een Europeër van la lettre, zou ik zeggen.
Pacifist.
Een vredesman.
Ook,
een vredesman. Hij had... Beginnen daar wonen in de jaren 70 was dat nog actief. Daar woonden dus mensen in commune.
Mm-hmm. Ook toen jij daar ging wonen, was dat nog zo?
In de jaren 70 was dat ook een winkel. Was daar een winkeltje, een bakkerij. En ze bakten daar de eigen brood en mensen gingen dat echt speciaal gaan halen.
Macrobiotiek in Sint-Maartens-Laten. Mag dat zo luid opgezegd worden?
Want ik denk dat als ik de naam zou noemen, ik denk dat die nog altijd bestaat, Lima.
Lima,
dat is daar ontstaan.
Rijstwafels, hè?
Ja, rijstwafels onder andere, maar dat is daar ontstaan.
Ja.
Dat was echt het domein en dat domein is dan achteraf overgelaten aan de gemeente.
En is het dan meteen een... Nee, dan is het nog geen museum geworden.
Het is een tijdje gebruikt geweest in het begin als gewoon het woonhuis van de familie. En dat kon je bezoeken, maar dat is niet lang gebeurd. Maar niet van nadien gerestaureerd. En hoe lang is het nu een museum? Echt in die stijl zoals het nu is... 10, 15 jaar in de huidige stijl.
Ja, wat jammer dat er nergens een plaatje staat met wat informatie over die commune. Ik heb het nergens gevonden. Jij, Gideon, want jij bent er wel vaker geweest.
Maar de commune wordt een beetje doodgezwegen.
Ja. Ja, maar misschien moet je daar proberen wat verandering in te brengen.
Men kent dat. Het is een stuk geschiedenis van het dorp.
Ja.
Ik heb alleen het laatste gedeelte meegemaakt. Het was al van de jaren 60. Ja, dat was de tijd van de communes en de flower power.
Ja, absoluut.
Die stijl dat je het moest zien.
Ja. Nog even terug naar het werk van jou, Gideon Kiefer. Je bent nu beginnen schilderen.
Mm-hmm.
Op canvas ook, want je schilderde al twee jaar, maar eerst op houten paneel, hebben we nog niet gezegd. Maar er is heel veel dat te zeggen valt over jouw werk. Heb je nu de smaak te pakken om op canvas te blijven schilderen? Voelt dat goed voor jou?
Eigenlijk verschilt dat niet heel veel qua werk als je schildert op paneel. Alleen paneel is gladder en dat verschil vind ik... het is eigenlijk verwaarloosbaar, maar ik ga beide blijven doen. Denk ik. Je kan met canvas groter gaan. En dat is wel mijn plan. Dat ik groter kan schilderen. Panelen gaan heel rap krom trekken. En zeker het triplex hout dat ik gebruik, dat eigenlijk van minder kwaliteit is. Maar ik ga beide wel blijven doen, ja.
Maar dus groter.
Groter, ja.
Dat belooft. Ik kijk alvast uit naar jouw volgende werk. Voor nu is The Room is Lit by Electric Light in het museum Gevaert Minne in Sint-Maartenslaten. Nog tot en met 18 oktober. Allen daarheen, zou ik zeggen, om het samenspel te zien en om goed in te zoomen op alles wat daar hangt. Het is absoluut de moeite waard. We hadden het ook over Simon Steven. Simon Steven van Brugge, een publicatie waar Guido van den Bergen een deel aan bijgedragen heeft. Dieter Vianen ook en Ludo van Damme. Er hoort ook een tentoonstelling bij in Brugge. En die loopt tot wanneer?
Tot 29 november.
Tot 29 november. Het boek is uit bij Sterks en de Vrezen. Heb jij nog ontdekkingen gedaan? Dingen waarvan je niet wist dat Steven er iets mee te maken had?
Meer over zijn leven hebben we ontdekt. Het Brugse gedeelte kan nog zeker zaken gevonden worden. En dus het huis waar hij met zijn stiefvader en zijn moeder gewoond heeft, is bekend. Maar nu is ook duidelijk gebleken uit de akten dat het eigenlijk een klein erf was. Dat daar 3-4 huizen aan elkaar stonden met een tuin tussen. En dat de mensen die daar woonden eigenlijk behoorden tot de familie. Mm. Achter hem woonde de broer van zijn stiefvader. En naast hem woonde, men vermoedt, zien de naam, de broer van zijn moeder. Mm-hmm. En dan was een erf daarin en er waren veel kinderen.
Ja.
Hij had ook nog 2 halfbroers en een halfzus. En die woonden er allemaal samen.
Ja.
En dat huis staat er nog.
Een commune.
En waar staat dat? Ja, een commune inderdaad. De cirkel is rond.
De Hoogstraat. Dus binnen de oude kom van Brugge. Oorspronkelijke kom van Brugge. Ja. Een stenen huis. Wat toen wees op rijke mensen.
Ja. Ik zei het net, de cirkel is rond. We zijn uitgepraat. Niet helemaal, maar we hebben geen tijd meer, helaas. Graag tot morgen 5 uur voor een nieuwe Pompidou. Dankjewel, Gideon Kiefer. Dankjewel, Guido van den Bergen.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.